Geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus, wat velen van u niet weten, dat is dat Marianne en ik een caravan hebben in Garderen, met een grote tuin daaromheen. En dat is een plekje waar wij tot onszelf komen en waar ik vaak de Heer God ontmoet. Gisteren was ik er nog, de rozen bloeien, jasmijn bloeit, geurt geweldig. Grote knop in de hortensia's. En in die scheppingskracht en in die geuren en die mooie bloemen ervaar ik altijd iets van Gods aanwezigheid. Dat moet een beetje voelen zoals Adam en Eva in het paradijs liepen. En dan staat er, en ze wandelden met God. In een mooie tuin, in een mooi park kom je vaak heel dicht bij God. Hoewel mensen natuurlijk verschillende geloofstalen hebben. Maar dat God ontmoet in de natuur is wel een van mijn geloofstalen. De Heer Jezus liep ook vaak in de natuur. Hij trok zich terug op eenzame plekken. In de tuin van Gethsemane was hij met zijn discipelen vaak. En daar bad hij vaak. En aan het eind van de Bijbel in Openbaringen 22, daar zien we weer die paradijstuin. Met levensbomen en rivieren die er doorheen lopen. Wij ontmoeten de Heer God op plaatsen, op mooie stille plaatsen waar rust is, waar schoonheid is, waar harmonie is, waar creativiteit is en goede vruchten. En daar wordt de chaos en de drukte, de stress van het leven, de woestijnen, de gebrokenheid, wordt er een beetje overwonnen. Wij zijn allemaal wel op zoek naar zo'n veilig plekje. Bijvoorbeeld als je nu een plekje zoekt voor de vakantie, dan zoek je toch zoiets. Ergens waar je tot rust kunt komen. Er leeft in ons hart een soort oerheimwee naar zo'n plek. Zo'n plek van contact met God, waar Adam en Eva wandelden met God als met een goede vriend. Nou, en als je dan in zo'n mooie tuin nog een maaltijd kunt maken met goede vrienden, en je zit daar in de zon samen te genieten, te eten en te drinken, dan wordt het helemaal feest. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, toen heeft hij denk ik ook zoiets voor ogen gehad. Hij zocht met zijn discipelen in de rust van de bovenzaal. Hij zocht contact van hart tot hart met hen. En nog altijd verlangt hij ons ook op die manier te bemoedigen. Met een voorproefje van wat het zal zijn wanneer wij dicht bij hem komen en met hem het avondmaal mogen vieren. Het avondmaal is zichtbaar, tastbaar bewijs van zijn aanwezigheid. Van Gods verbondenheid met ons, van zijn verbond. Dus als je dat stukje brood nou pakt en als je die wijn proeft, dan komt de Heer Jezus heel dichtbij. Dus net zo zeker als je dat proeft, vroeger dacht ik wel, ja, het is zo onbetekend, het is zo onbenul, een stukje brood. Het stelt bijna niks voor. Maar juist in de eenvoud daarvan zit een diepte. Dat je moet opstaan, dat je het moet gaan pakken. Dat je iets moet doen, dat je het proeft en dat je het ziet. Zo waarachtig is het dat de Heer Jezus dichtbij komt. Het is als de kus van een geliefde. Zo dichtbij wil de Heer Jezus komen. Het avondmaal is zijn persoonlijke aanraking. De Heer Jezus wil dichtbij komen. Hij raakt je aan met zijn lichaam en met zijn bloed. Hij verbindt zich met ons. Als zijn kinderen, zijn gemeente. Zo vieren wij vandaag avondmaal. Maar ja, we weten allemaal dat in een mooie paradijstuin dat het al spoedig misging. Daar ligt ook de oorsprong van het kwaad. De boze is niet alleen maar werkzaam in ons mens, maar beïnvloedt heel Gods schepping. En zo kwam vanuit die schepping de slang. Die boze slang, het kanaal waardoor de boze de mensen benaderde. Zo groeide er in die mooie paradijstuin allerlei onkruid en dorens en distels. En die zijn er nog altijd op de aarde. En het klimaat en het weer, dat ontsporen, waardoor ja, de boel in de fik staat op veel plekken. Waardoor de groei van gewassen wordt belemmerd. Sinds het moment waarop de mensen zich van de Heer God afkeerden, kwam er ook in die gevallen, gebroken schepping allerlei verkeerd slangenzaad, zou je kunnen zeggen. En onkruidzaad. Er zijn geen onbedorven paradijsjes meer. En het zaad van de slang, dat doet in onze mensenharten wantrouwen en boosheid en jaloersheid en hebzucht en al die andere nare dingen naar boven komen. Wij zijn niet immuun, als gelovigen ook niet, voor dat zaad. Wij vormen deel van die gevallen, gebroken schepping. We zijn allemaal aangetast door dat virus en worden daar steeds weer door beïnvloed. En toch is er ook veel goeds. En toch vieren wij vandaag avondmaal. Toch vieren wij dat niets ons kan scheiden van de Heer Jezus. Dat er geen veroordeling meer is, dankzij zijn volbrachte werk aan het kruis. Het is een populair lied, dat we vaak zingen in onze gemeente. We gaan het straks aan Dent van de Dienst ook zingen. De schepping juicht. Heel de schepping geeft u eer. Buigt zich vol aanbidding neer. En dan zingen we, heilig is de Heer. De schepping juicht, de schepping juicht. En dat gaat maar door als een refrein. De schepping juicht, de schepping juicht. En wij juichen mee met heel die schepping. Van oudsher zongen Gods kinderen liederen die de schepping van de Heere God loofden en prezen, omdat het zijn schepping is. Psalm 148 bijvoorbeeld, waar hij zegt, de heuvel en de bergen die zitten te dansen. De bomen en de struiken, de wolken en de sterren. Prachtige zonsondergang aan de zee, een rood bosje. Een madeliefje, een zonnebloem, een regenboog. Het uitzicht van de top van de berg. Nou, noem het maar op. U gaat het allemaal weer beleven, wellicht in de vakantie. De wijdte van de oceaan. De rust van de golfslag langs het strand. Wat is die schepping van ons God toch oneindig mooi. Creatief, gevarieerd. Zoveel verschillende soorten, dieren en planten. En struiken en insecten en vissen en bloemen. De grootsheid van Gods schepping, de grootsheid van de sterrenhemel, kunnen we niet eens bevatten. De grenzen van tijd en ruimte, daar kunnen wij niet bij, daar kunnen wij niet begrijpen. En op alles wat er is, staat Gods naam. Op alles wat er is in die grandioze schepping, staat als het ware made in heaven. Made in heaven, not made in China, made in heaven. De schepping juicht als een vogel zingt. Als een bloem bloeit, als een mens lacht, als een baby geboren wordt. En tegelijkertijd is er een andere waarheid. En die waarheid wordt ook belicht in Romeinen 8. De schepping zucht, lazen we net. De schepping is onderworpen aan slavernij. Paulus vat het samen in de Romeinenbrief, waar hij het eerst even over menselijke schuld, maar dan spreekt over dat wij verlost worden dankzij de Heer Jezus. En vervolgens spreekt hij over het nieuwe leven door de Heilige Geest. Allemaal dingen die we ook weer gedenken bij het avondmaal. Hè? En wanneer hij het heeft over dat nieuwe leven door de Geest in Romeinen 8, dan noemt hij niet alleen maar de mooie kanten. Het is niet eenzijdig positief. Nee, hij noemt ook de donkere kanten. De nare kanten van ons leven. Hij gaat er diep op in. Hij zegt, wij weten dat heel de schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Heel de wereld zucht. En het zucht, dat is iets dieps. Dat komt uit ons hart. Het is zuchten om alle leed en gebrokenheid. Om de vergankelijkheid. Om alles wat er steeds weer misgaat. Ook in ons eigen leven. Om alle frustraties en teleurstellingen. Dat diepe, wanhopige zuchten van de wereld begon in Genesis 3 met de zondeval. En Paulus laat zien dat het niet losstaat van de schuld van ons mensen. Romeinen 7 bijvoorbeeld, hè? Dat wij zelf daar ook door beïnvloed worden. Het goede dat we wel willen, dat doen we toch vaak niet. Op een of andere manier zakken wij toch steeds weer weg. We hebben allemaal te maken met het zuchten in onze wereld. Want vroeg of laat sta je ook een keer bij het graf van een geliefde en sta je te huilen om het gemis en dat je alles moet loslaten wat je lief is in deze wereld. Maar denk ook in het groot aan groeiende woestijnen. Denk aan de klimaatopwarming. Denk aan de vervuiling van de oceanen. Denk aan de grote puinhoop in Afghanistan en Syrië en nou weer Ethiopië en Zuid-Soedan. Denk aan het leed van al die miljoenen vluchtelingen op aarde. Denk aan de coronacrisis. Denk aan de afdeling met oncologie, de afdeling van de psychiatrie. Ja, noem maar op, noem maar op. Hè? Het is oneindig. Die schepping van God, die juicht niet alleen, die zucht ook. De schepping jankt, ze kraakt, ze bloedt, ze zucht. In al haar delen, altijd, overal, zegt Paulus. In alle tijden, overal op aarde. En ook wij als gelovigen, wij worden daardoor beïnvloed. Ook wij zelf, die als voorschot de geest al hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. En dat zuchten, dat komt ook ten dele door de Heilige Geest. Dat hoor je niet zo vaak over de Heilige Geest. Wij spreken vaak over de vruchten van de Geest, over de talenten van de Geest. Wij spreken over de mooie gaven van de Geest. De een nog mooier dan de ander. Maar er is ook een zuchten door de Geest. Een gave van bewogenheid. Van, de Heer Jezus zei ook, zalig zij zijn die treuren. Dat wij treuren om de dingen waar God om treurt. God zucht. God treurt, God huilt om zijn mooie schepping. Het staat al in Genesis 6, vers 6. Hij zucht het meest. Het berouwde God dat hij de mens op aarde gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. Het smartte hem in zijn hart. Nou, iets van ons zuchten reflecteert dat zuchten van God zelf. Paulus gaat zelf nog een stapje verder daarover in Romeinen 8, wanneer hij zegt: de Geest zelf pleit in ons met woordloze zuchten. De Heilige Geest zucht ook. Hoe kan dat ook anders? Want die Geest is de Geest van Jezus. En Jezus, die huilde ook en die zuchtte en die leed om al de gebrokenheid van ons mensen, van onze wereld. Maar het is wel een hele speciale manier van zuchten, hier in Romeinen 8. Want het wordt verbonden met hoop. Het is geen wanhopig, hopeloos zuchten. Het is hoopvol zuchten. Vol verwachting, zoals bij een bevalling staat er. De wereld is in barensweeën. Het is een hopend zuchten. Met hoop op nieuw leven. Paulus schrijft ook, wij zuchten in onszelf in afwachting, in verwachting van de openbaring dat wij Gods kinderen zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dus God dank, het wordt eens anders. Het zuchten gaat voorbij. Er komt een toekomst waarin al die gebrokenheid voorbij is. Er komt een herstelde schepping. En wij worden eens verlost van alle zonden en van alle zuchten en van alle gebrokenheid. Van eenzaamheid en van pijn en van dood en van verdriet en van teleurstellingen. Herschapen door de koning. Het avondmaal is ook een belofte maaltijd, een voorproefje, een uitkijken naar die grote gebeurtenis, naar die toekomst, naar dat herstel. Maar er is meer. Als gelovigen kijken wij niet alleen maar uit naar straks, als alles nieuw wordt, maar ook naar vandaag, nu al, in het hier en nu. Want zegt Romeinen 8, vers 26, de Geest helpt ons in onze zwakheid, in al onze frustraties. Wij weten immers niet wat we in gebed moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Hij ziet dat vaak ook gebeuren. Als mensen ernstig lijden, dat ze tegelijkertijd ook kunnen zingen van God en van de fundamenten van het geloof. King Abban zon, terwijl ze afscheid moest nemen van de kinderen. Trouwe God die mij ziet, sterke God die mij redt. Een gebroken hart veracht u niet. Elke zucht is een lied, elke traan een gebed. U hoort mijn klacht, u hoort mijn lied. Juist in mijn verdriet vindt mijn lied een weg naar u. Zo zingen wij ook tot God. En ons lied wordt dan een weg naar God toe. Wij zingen van zekerheid, dat niets ons kan scheiden van de levende Heer. Wij zingen van troost, dat Hij ons verlost van onze zonde en vergankelijkheid. Dat Hij ons de weg wijst naar het beeld van zijn Zoon. Wij weten van de Heer Jezus die voor ons pleit bij zijn Vader. Het avondmaal wijst op die fundamenten van ons geloof. Verbindt ons met Christus zelf. Wij proeven van de hoop. En we kijken omhoog en we zeggen: Amen Heer, kom spoedig. Amen.